Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
BNR Nieuwsradio. Werkverkenners. Rens de Jong.
Ga je met tegenzin naar je werk? Maar heb je eigenlijk ook geen keuze? Want ja, al die vaste lasten. Dus die helbaan opzeggen is helemaal geen optie. Nou, dan zit je in een gouden kooi.
Dat je denkt van ja, ik zit vast en vind ik het nog wel leuk en pas ik hier wel. Maar ja, weet je, die hypotheek moet betaald worden en de kinderen moeten naar school. En alle kosten lopen verder ook door.
En uit die kooi stappen kan heel beangstigend zijn.
Hoe ga ik dan een baan krijgen? Nou ja, en dan, straks ga ik ook nog scheiden. Dan lig ik daar onder mijn bruggetje.
En met dat bruggetje bedoelt de Rotterdamse coach de Willemsbrug. Ze is trouwens niet de enige die zichzelf daarvoor stelt zodra ze de gouden kooi verlaat.
Die klant zei, ja, straks kom ik onder de Willemsbrug. Ik zeg, heb jij mijn blogs gelezen? Hij zei, nee, hoezo? Ik zeg, ja, die Willemsbrug die is van mij, hè?
En zo'n gouden kooi heeft misschien ook wel wat.
Zeker, er zijn maanden dat ik denk van, goh, zo'n vast salaris, dat is toch wel lekker, hoor. Ja. Hoef je je niet zo druk te maken.
Wat je vooral niet moet doen, je passie volgen.
Nee, er moet gewoon brood op de plank komen.
In de praktijk blijkt alle schepen achter je te verbranden ook niet helemaal nodig te zijn.
De meesten blijven gewoon werken waar ze werken. Alleen wat ze doen is dat zij veel meer regie nemen over het werk wat ze doen en de manier waarop zij dat doen.
Werkverkenners.
Om te weten hoe je uit een gouden kooi breekt, is het goed om eerst een duidelijk beeld te krijgen van die kooi.
Mijn naam is Lennart Huijing. Ik ben stress- en burn-out coach bij Meulenberg Coaching. Daar ben ik nu zo'n 5 jaar zit ik daarbij. Daarvoor heb ik al best wel wat coachervaring gehad. Maar dat deed ik naast mijn werk, want mijn werk destijds was toen het vermogensbeheer. Oh ja. Waar ik heb gezeten bij verschillende bedrijven.
Defineer eigenlijk een kooi voor mij.
Wel grappig, ik heb meteen zo'n mooi beeld van een kooi met tralies waar jij dan in zit. En zo voelt het wel. Maar ik denk dat we, als we het hebben over een gouden kooi, hè, dat je het gevoel hebt dat je vast zit. Je zou het ook drijfzand kunnen noemen, waar je tot aan je middel in zit. Ja, en je weet niet hoe je eruit moet komen. Je wil wel, maar je kan niet. Dat gevoel. En het kost heel veel energie, hè, om iets te willen en niet te kunnen. Want je bent eigenlijk aan het vechten om eruit te komen. Maar tegelijkertijd hou je jezelf tegen bij het eruit komen.
Ja.
Dat gevoel wat iedereen wel eens heeft. Als je dat langdurig hebt, nou, dan mag je van mij wel spreken van een kooi.
Soms zie je mensen in hun kooi zitten en die willen wel weg, maar die zien absoluut geen methode om eruit te komen. Die zeggen, dat kan helemaal niet.
Ah, oké, maar als je zegt dat kan niet, dat betekent dat je wel al het deurtje hebt gezien. En daarvan zelf hebt besloten, nee, die kan gewoon niet open. Er hangt zo'n dik hangslot op. Daar kan ik echt helemaal niks mee.
Ja.
Terwijl de sleutel naast je op de grond ligt, hè, bij wijze van spreken.
Waarschijnlijk, ja. Jij zei het al, ik zat in het vermogensbeheer. Mijn idee is, financiële sector betaalt niet slecht, zeg ik eufemistisch. Heb je daar veel gouden kooien gezien?
Nee, niet zoveel. Dat me opviel, laat ik het zo zeggen. Ik weet natuurlijk niet hoe mensen het ervaren hebben. Een aantal wel. En dat merk je dan vooral aan de opmerkingen die inmiddels werknemers van mijn leeftijd maken. Van, ja, ik moet nog 10 jaar.
Oh ja.
Oké. Okay. En ik dacht toen meteen van, oh, vandaar dat er geen land met je te bezeilen valt. Want je moet nog 10 jaar. Je zit daar niet omdat je het leuk vindt, omdat je iets wil bouwen of creëren. Of verzin het maar. Maar ja, ik moet nog 10 jaar. Ja, en kan dus niet weg. Ja. Het is echt een sleur. En ik vond 10 jaar, vind ik nog steeds, heel erg lang om iets te doen waar je niet gelukkig van wordt.
Ja. En je cliënten die allemaal burn-out en stress hebben, zitten die in een gouden kooi?
In een kooi.
Oh, ja. Is dit niet goud?
Nou, sommigen wel.
Is er een overeenkomst, of de kooi nou meer of minder goud is, een overeenkomst tussen die mensen?
Ja, ik denk dat elke werkgever, die zou alle klanten die ik heb en heb gehad, willen aannemen. Want die hebben hard voor de zaak, die werken hard, lopen niet zo te piepen, doen niet zo moeilijk over de meeste dingen. Er valt prima mee te praten, hebben allemaal goede ideeën. Ja. Dat zijn mensen die wil je gewoon echt in je bedrijf hebben rondlopen.
Maar op een of andere manier willen zij gillend weglopen en het lukt ze niet.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
En
ja,
waar ligt het aan dat ze dan gillend willen weglopen?
Oh, omdat ze in een situatie zitten waar ze niet in willen zitten. je hebt een burn-out of je hebt last van stress of hoe je het ook wil noemen. Dat is een gevoel wat je niet wil hebben. Je kunt dingen lukken niet meer. Ik bedoel, al naar gelang de zwaarte ervan. Hè. Dat is een situatie waar je niet in wil zitten. Ja, wat ga je doen als je ergens niet in wil zitten?
Wil je weg?
Dan wil je weg.
Ja.
Ja. En dan wordt het interessant, want dan ga je meteen, zie je de tralies om je heen. Want hè, je brein komt meteen met allerlei zeer legitieme en rationele overwegingen waarom jij daar niet weg zou kunnen.
De meest rationele en legitieme dingen denk ik altijd aan de hypotheek en de kosten.
Bijvoorbeeld.
Zijn er nog andere dingen die jij langs hoort komen?
Status.
Oh ja.
Natuurlijk. Ik weet niet of je het net hoorde, maar ik heb nog steeds enige trots dat ik kan zeggen dat ik in het vermogensbeheer heb gewerkt.
Ja.
Omdat best wel leuk namelijk, een hoop geleerd. Dat heeft ook gevormd zeg maar, hoe ik naar de wereld kijk.
Ja,
ja, dat geeft mij wel enige status. Dus ik weet nog dat toen ik daar afscheid van ging nemen en coach werd, dacht ik, oké.
Okay, hoe gaan mensen daar naar kijken?
Ja,
wat coach is ook niet helemaal onomstreden natuurlijk.
Nee, terecht ook trouwens.
Ja,
ja, daar heb je helemaal gelijk in. Dus een gedeelte van je status of van wie jij bent, van je zelfbeeld opgeven om iets te gaan doen waar je wat wel bij je past. Dat kan wel even pijn doen, ja.
Ja. Niet alleen de mensen die bij haar aankloppen ervaren die kooi, maar mijn volgende gast heeft zichzelf ook duidelijk gekooid gevoeld.
Ik ben Hanneke Zumker. Ik ben een Rotterdamse coach die gaat voor mensen's werkgeluk. Van werkfrustratie naar werkgeluk, zeg ik altijd.
En we hebben het vandaag in deze uitzending over het zitten in een gouden kooi. Herken je dat?
Ja, zeker. Ik heb echt wel 17 jaar bij één werkgever gewerkt. En de laatste jaren was dat een gouden kooi.
En waarom was dat een gouden kooi?
Ik had een fantastisch salaris en hele mooie arbeidsvoorwaarden. Dus ik dacht van ja, ik kan het niet beter krijgen. En stel je nou voor dat ik wegga, want ik had mijn eigen bedrijf al, maar dan part-time. Maar daar verdien ik natuurlijk eigenlijk heel weinig mee. Wat gebeurt er dan, hè? En ik had mezelf bedacht van ja, dan ga ik als coach verder. Dat is hoeveel coaches zijn er. Stel je nou voor dat ik geen klanten kan krijgen. Want van die 7000 euro die ik nu per jaar verdien, kan ik niet leven.
Mm-hmm.
Dus dacht ik ga niet weg.
Ja, ik herken het verhaal, niet in een gouden kooi, maar ik herken het wel verhaal van vrienden. Die allemaal zitten van, ja jeetje, ik zit wel in een gouden kooi. Kun jij omschrijven wat voor ideeën je dan hebt als je in zo'n gouden kooi zit?
Ja, ik vertel ze nu van mezelf, maar ik hoor het ook terug bij mijn klanten.
Mm-hmm.
Ik dacht dat ze hebben in Rotterdam de Willemsbrug, een prachtige mooie rode brug. En ik stelde me zo voor dat ik daar dan onder zou moeten gaan liggen en een slaapplekje zou moeten zoeken.
Als je deze baan, goed betaalde baan, opzegde.
Ja, want ik was communicatieadviseur en ik heb geen hbo-communicatie gedaan. Dus ik had al bedacht, op werkervaring gaan ze me niet meer aannemen. Dus ja, als ik geen klanten krijg.
En dat zorgde dus voor dat je bij de baan blijft?
Ik bleef bij die baan.
En wat voor gevoelens geeft dat dan?
Ja, eigenlijk ook een soort verlangen, omdat je toch wil uitproberen hoe zal dat andere zijn.
Mm-hmm, ja.
Maar het is een soort droom alsof je de staatsloterij gaat winnen, ja. Die je nooit wint.
En ondertussen moet je elke dag om 9 uur weer melden bij die baan waarvan je denkt, ja, vind ik nou dit nou wel leuk?
Of kom je dingen tegen die helemaal niet bij je passen?
Ja.
Is het wel leuk met pieken en dalen, want zo gaat het vaak met een gouden kooi. Is het weer een tijdje leuk, denk je, nee, ik hoef niet weg. En dan opeens heb je weer zo'n shit situatie dat je denkt, oh my god, dat eigen bedrijf. En vervolgens denk je, ja, maar ja, ik kan wel om 3 uur naar huis en thuis werken.
Mm-hmm.
En dan denk je, ik blijf toch maar.
Wat hoor je van klanten? Want dit is jouw eigen verhaal, maar wat hoor je daarvan?
Nou, ook dit soort verhalen. Klanten hebben het vaak over het zelfvertrouwen. Want uiteindelijk komt het bij mij neer dat ik onvoldoende zelfvertrouwen had, dat ik het wel zou redden.
Mm-hmm.
En dat is wat mensen dus eigenlijk belemmert, denk ik. En ze hebben het over een riant salaris wat ze elders niet kunnen krijgen, goede arbeidsvoorwaarden. Of bijvoorbeeld de afstand woon-werkverkeer, hè, die heel gunstig is.
En dus dragen ze het kruis maar, iedere dag?
Ja.
Ja. Ik probeer even te bedenken hoe zwaar dat kruis is. Dat heeft natuurlijk ook wel te maken met bijvoorbeeld de vaste lasten die je hebt en dat soort dingen. Toch? Verantwoordelijkheid richting gezin, et cetera, partner. Kun je daar iets over zeggen?
Nee, dat is absoluut waar. En dan is mijn opmerking, waarschijnlijk ben je meer gaan verdienen. Dat was ik ook. Ik zat aan het eind van mijn schaal. Dus steeds meer gaan verdienen. Dan is mijn vraag aan jou, als je nou echt weg wil, met hoeveel kan je toe? Zou je bijvoorbeeld je budget iets kunnen beperken, zodat je iets minder gaat uitgeven?
Ja, dat is een beetje de tragiek die ik af en toe zie.
Dat mensen zorg maar, we maken promotie, verdienen ze meer geld. Dan gaan ze hun uitgavenpatroon omhoog brengen. Dan verdienen ze, dus dan moeten ze weer harder werken om dat. En dan blijf je soort. Ik heb af en toe het idee dat er dan een soort met zo'n hamster in zo'n kooi. Weet je, als je harder gaat rennen, gaat die kooi nog harder draaien.
Ja, maar ja, dan is het dus dat is precies dat. En dan is de enige oplossing om toch eens naar je uitgavenpatroon te kijken. En er is nog iets anders wat ik wel wil meegeven, Rens. Ga niet snel weg. Want het is net als bij een huwelijk. Als je weggaat bij je partner en je hebt niet aan jezelf gewerkt of je hebt niet gekeken waar de angel exact zit, ja, dan kom je jezelf bij de volgende partner of het volgende bedrijf weer tegen.
Straks op zoek naar hoe je dat nou concreet kunt aanpakken. Dat losbreken uit die kooi.
En dat is zo plat als dat ik het stappenplan kan slaan. Want vervolgens ga je naar de invulling kijken en die is voor iedereen anders.
Rens de Jong.
Maar eerst even kijken of je wel altijd moet proberen om los te komen uit die kooi. En zijn er situaties denkbaar waarin de kooi ook echt niet open kan? Zeker. Zegt coach Hanneke Zumker.
Nou ja, als jij alle twee op een minimumsalaris zit, of je zit in je eentje op een minimumsalaris, je hebt geen opleidingen, de arbeidsmarkt is heel erg slecht. Ja, dan ga je natuurlijk niet naar die passiecoach toe, waar ik al sowieso niet in geloof, om te zeggen, nou, ik ga mijn dromen volgen. Maar ja, heel veel mensen die bij mij komen hebben prima geld om mij te betalen en die zouden best wel een stapje kunnen zetten.
Wat is de grootste misverstand waardoor mensen niet in actie komen?
Dat ze echt er van tevoren, en dat is ook de grootste valkuil, ervan uitgaan dat het toch niet lukt. En bij voorbaat erover denken en dromen. En helemaal niet in actie komen. Niet eens proberen. Niks doen. Gewoon en dan maar erover blijven piekeren.
Ja. En moet je altijd offers doen om een stap verder te komen?
Nee. Ik heb een klant en die zat op een boekhoudafdeling al jaren. En die had zich vanuit een mbo-opleiding opgewerkt met allemaal opleidingen dat ze het kon. Eigen, maar ze kwam erachter dat dat boekhouden, dat dat helemaal geen energie gaf. Maar dat was ze zo gewend om te doen, dat ze dat maar bleef doen. En ze zei, ja, wat dan? Ze hebben een onderzoek gedaan. Daar kwam uit dat ze veel meer iets met mensen wilde doen. Er kwam maatschappelijk werk uit de HR. Ze zijn we gaan kijken naar haar huidige salaris. Nou, ze verdiende als mbo'er, ze was 44, iets van 4400 bruto was dat. En ja, dat ga je natuurlijk niet als maatschappelijk werker meteen verdienen. En zeker niet als HR in de eerste trede. Dus wat hebben wij toen bedacht? Zij ging in gesprek met haar werkgever. Die had meerdere BV's. En die vond het zo fantastisch dat zij een coachtraject in is gegaan. Dat die zei van, nou luister, ik betaal jouw coachtraject terug voor je. En jij moet wel die boekhouding voorlopig nog even blijven doen. Maar je krijgt van mij je HBO-opleiding voor Human Resource. En ik heb nog een andere BV waar we dat heel erg nodig hebben. Dus je gaat langzaam de overstap maken. Een salaris gehouden, opleiding erbij, coachtraject erbij.
Geweldig. De huidige arbeidsmarkt, helpt dat om kooien open te breken?
Wat denk je zelf?
Ik denk het wel.
Ja, ja? Het is echt fantastisch nu. Werkgevers die werkervaring niet meer als eis stellen bij beroepen waar veel mensen gezocht worden. Nou jongens, dat is toch fantastisch? Bied mogelijkheden.
Ja, dus dat is wel waar, maar dan is er nog steeds de gouden kooi in de hypotheek. Ja. Dat is natuurlijk het probleem. Stel je voor, kijk, zo'n voorbeeld van, ik wil toch iets anders en ik denk aan dit. Ja, dan maak je een overstap in een ander veld, dan ga je vanzelfsprekend even een paar trappen lager, toch?
Vaak wel, ja. Ja. Ja, ik kan het zo positief mogelijk voor je proberen te lullen. Maar ja, hier kan ik niet overheen. Want dat is vaak wel zo. Laten we vooral reëel blijven. Mm-hmm. Hè? En kijk eens naar die mensen van ik vertrek. Volgen ze leuk in passie? Komen ze daar in Frankrijk? Hebben ze niet nagedacht over de fundering, over de verbouwing? Wat voor shit ze allemaal tegenkomen? En wij smullen van hun ja, nederlagen.
Ellende.
Ja, dus ik zeg, wees wel overwogen.
En de coach die uit het vermogensbeheer kwam, Lennart Huijing, hoe is hij eigenlijk uit dat wereldje gestapt?
Ik werd deels geholpen doordat ik op zoek was naar een andere functie en die niet kon vinden. En ik zat daar heel erg tussen twee soorten functies te schipperen eigenlijk. En als ik voor de ene functie solliciteerde, dan zeiden mensen van, joh, jij moet meer de commerciële, de klantenkant. En solliciteerde ik daarop, dan zeiden ze, nou joh, nee, je weet zoveel van de inhoud, jij moet meer de inhoudskant op. Wat dus eigenlijk altijd resulteerde in het feit dat ik niet in aanmerking kwam voor zo'n functie. En als je dat eenmaal 3 keer gehoord hebt, dan denk je, hey, wacht eens even, wat gaat hier niet helemaal goed? Niet helemaal goed. En op een gegeven moment werd het gewoon ook puur praktisch. Nou, oké, als dit dan even niet lukt, wat kan ik nog meer? Nou, kan coachen en voor de groep staan om trainingen te geven. Nou, laat ik eens kijken of daar dan enige combinatie in...
Klinkt niet als een enorme struggle die je hebt moeten doorgaan.
Nou, het is... Nee. Het was niet een enorme struggle, maar ik heb nog een jaar lang eigenlijk mijn coachwerk gedaan en daarnaast toch nog blijven solliciteren. Toch nog met één been in het financiële willen blijven hangen. En dan wordt het wel een struggle, want dat duurt te lang. Het is niet eventjes dat je met je vingers knipt en dan de volgende stap zet. Maar ik weet nog dat ik op een gegeven moment echt had besloten, oké, ik ga niet meer in het financiële. Dat hoofdstuk sluit ik nu af. En binnen een paar weken begon mijn coaching zo goed te lopen dat ik opeens, zeg maar, al het hypotheekstuk, het kostenstuk, het inkomstenstuk, ja, dat loste zich vanzelf daarmee op.
Ik wilde even met je kijken naar toch eventjes een paar van die misvattingen nog. Je zei net, soms ligt de sleutel gewoon naast je, hè, van die kooi. Dan heb je het niet door. Wat is de grootste misvatting die mensen vasthoudt in hun baan?
De misvatting is dat jij er zelf niets aan kunt doen. De stap die daarvoor zit, is voor jezelf erkennen dat jij die sleutel hebt. Wat die sleutel ook mogen zijn en aan welke kant dat poortje zou kunnen liggen.
Eigenlijk is dat het. Jij en eigenlijk jij alleen kan hier iets aan doen.
Ja.
En heel veel mensen denken, nee, de omgeving moet hier iets aan doen.
Precies, ja. Ja.
Zijn er kooien die maar beter, gewoon waar mensen maar beter in moeten blijven zitten?
Nee.
Nee?
Nooit.
Omdat je soms denkt, ja, jeetje, je hebt wel heel veel kosten. Ja, dit ga je nooit meer terugkrijgen. Weet je wat, modder maar een beetje door.
Ja, maar aanmodderen en doormodderen, daar word je niet gelukkig van. Dus daar ligt je succes niet.
Nee.
Hoe mooi die kooi ook zou kunnen zijn, wellicht. Als je eenmaal merkt wat je kunt bereiken, als jij gewoon lekker in je vel zit en doet waar je passie ligt en hoe succesvol je daar dan ook mee kan zijn. Joh, al dat geld, het zal, en de sabbaticals bij de banken van 3 maanden, het zal wel.
Ja.
Je mag ze allemaal houden.
Oké, nou, nu is het tijd voor jouw stappenplan. Hoe kom je uit de kooi die jouw baan voor jou is geworden? De
eerste stap is, ga kijken, wat is het dat je weg wil? Schaap onderzoek uit. Kijk naar, wat zijn die 5 pijlers van werkgeluk? Daar zit onder andere bij, kan je werk zelfstandig uitvoeren? Heb je genoeg eigen ruimte? Heb ik een fijne samenwerking met die collega? Nou, er zijn van allerlei pijlers om je werkgeluk te meten. Ook passen die organisatiewaarden bij me. Zit het in mij? Dat er iets in mij is waardoor ik weg wil. En zou, als ik dat verbeter, wil ik dan nog steeds weg. Dus ga op onderzoek uit. Kijk waar het zit. En als je weet waar het zit, ga dan daarop acteren.
Oké, en stap 2, wat is dat dan?
Stap 2 is, pak een leeg vel, zou ik eigenlijk zeggen. En ga kijken, oké, als ik niets mij zou tegenhouden en ik heb de staatsloterij bij wijze van spreken gewonnen, wat zou ik dan met mijn leven doen?
Mm-hmm.
En dan niet, ik ga op vakantie in Ibiza en ik ga daar een B&B op zetten. Nee, even wel realistisch gedacht. Je ging werken.
Oké, en stap 3?
Stap 3 is, zet een heel klein stapje in die richting. Dus doe iets. Ga een opleiding doen. Ga op zijn minst je cv aanpassen en eens een proefsollicitatie doen. Kijk hoe dat gaat. Praat met mensen die doen wat jij wil gaan doen.
Mm-hmm.
Dus stap 3 is, neem kleine stapjes, zet kleine stapjes naar jouw doel. En de 4e stap is heel belangrijk, zorg voor die supporters. Dus vertel het aan iedereen. Want op het moment dat je het gaat vertellen, dan wordt het echt. Vertel je man, vrouw, vriend, vriendin, familie, dit wil ik. En vertel ze ook dat je het allemaal heel spannend vindt en heel eng vindt. En vraag ze om steun.
En stap 5?
Stap 5 is, kom in het reinen met je angsten. Stel je voor wat het allerergste is dat je kan overkomen. En beeld dat je volledig in. Heb daar vrede mee. En denk dan, oké, als dat me gebeurt, wat dan? Want vaak kom je dan toch weer op een soort B-plan en heb je toch weer een escape. Dus ik zeg, ga naar het allerergste toe en heb daar vrede mee.
Bij jou was het, dan kom ik onder de Willemsbrug te liggen.
Ja.
Wat was je B-plan dan?
Dan koop ik een busje en dan ga ik wat opleiding hier en daar doen. En het de grap is, want dat is nu 3 jaar geleden.
Ja.
Dat busje is er niet. Die Willemsbrug, denk ik dat ik binnenkort een filmpje ga opnemen. En ik heb de nieuwe aanvragen voor januari, kan ik al niet meer bijhouden.
En waar in dit hele stappenplan volgt het hoofdstuk Volg je passie?
Ik ben niet zo van de passie.
Oh.
Omdat ik denk
dat... Dat hoor je, je bent coach, dus jij hoort te zeggen... Volg je passie.
Ja, natuurlijk niet. Ik ben echt zwaar tegen die passie.
Maar waarom ben je er zo tegen? Want dat
kijk, ik ben er niet tegen dat je droomman moet zoeken. Maar ik denk dat het een verdienmodel is van veel coaches om hun passie te zoeken. En ik heb bijvoorbeeld wel eens een klant gehad die bij een coach was geweest en op het strand had gestaan en twee soort stenen in de hand had gehad, kristallen. Eén stond voor het weggaan en de ander voor de eigen bedrijf. En en dat was een alleenstaande vrouw. En natuurlijk werd er gevraagd, doe je ogen dicht en krijg een gevoel bij het eigen bedrijf. Ja, natuurlijk wilde ze dat liever. Want bij dat bedrijf waar ze zat, was er allemaal shit. Vervolgens had ze de vaststellingsovereenkomst ondertekend. Maar dat eigen bedrijf had geen vorm. En die kreeg helemaal de zenuwen. Die heeft ze weer verscheurd. En toen kwam ze bij mij. En toen hebben we gekeken naar, wat is een realistisch plan om weg te gaan? Dus ja, natuurlijk volg je droom. En ga voor wat je wil. Alleen, we hebben het net gehad over je hypotheek en over je woonlasten. Dus ik zeg, blijf realistisch.
Ja, niet zomaar alle schepen achter je verbranden dus... om vervolgens je passie te volgen. Maar als je te maken hebt met D-collega's... mogen er best wat alarmbellen afgaan, zegt Hanneke Zumker. D-collega's? Wat zijn dat eigenlijk?
De destroyers en de deleters.
Oh, klinkt heel positief.
Ja, nee, je hebt eigenlijk vier categorieën in mijn beleving. Dat zijn de A-collega's, dat zijn de amazing colleagues... waarmee je echt een project doet en dan denk je... oh, wauw, dat gaat echt zo fantastisch. Met jou wil ik samenwerken. Dan heb je die B-collega's, die zijn wel leuk voor de bitterbal... een biertje en voor het gezellige praatje. Maar inhoudelijk heb je er niet zoveel aan. Nou, ja, dan krijgen we de C-collega. Dat zijn de controverse, of ik noem ze de clowns. Dat zijn mensen die wel iets spannends hebben, iets waarvan jij kan leren... maar hun waarden passen niet helemaal bij jou. Dus je moet erbij opletten. En dan heb je die D-collega's. En dat zijn echt mensen die vooral uit zijn op eigen gewin. Mm-hmm. Jouw normen en waarden niet hebben. Niet collegiaal zijn. Ja. En als je het hebt over een cultuur met D-collega's... dan kan je beter maar weggaan.
En ook coach Lennart Huijing hamert op acceptatie.
Je begint met accepteren dat je zit waar je zit. En door te accepteren ben je ook niet meer aan het vechten... tegen de situatie waarin je zit. Het verandert niks aan de situatie, maar wel hoe jij daarin staat. En dat zeg ik wel heel makkelijk, accepteren... maar er komt nog wel eens wat bij kijken voordat je dat... ik heb er een jaar over gedaan. Maar als je dat eenmaal hebt, dan heb je een heel mooi beginpunt gecreëerd. Oké, dit is het... Het is misschien niet leuk en het is misschien onprettig... en het is misschien, nou ja, verzin maar wat voor woorden je erbij wil zeggen. Maar dit is hem. En vanaf dat punt kun je gaan bouwen. Mm-hmm. En dan kun je gaan empoweren en dan ga je kijken van... ja, maar wat kan ik wel? Wat wil ik? Wie ben ik eigenlijk?
Ja.
Waar ligt mijn passie? Waar ligt mijn kracht? En hoe kan ik dat op zo'n manier vormgeven... dat ik dat in mijn werk kan doen? Ja. Of dat nou ander werk is... of als zelfstandige, of gewoon in je huidige baan bij dezelfde werkgever. Hè? Even voor de duidelijkheid.
Is er een stappenplan mogelijk?
Er is een stappenplan, maar dat is heel algemeen.
Okay.
Bij ons in de coaching onderscheiden we eigenlijk drie fases. De eerste is de acceptatiefase, die ik al schetste. De tweede fase is, en dat is wel wat meer stress-burn-out gerelateerd... maar dat is de herstelfase. Dat is eigenlijk een punt waarop je wat meer tot rust komt en wat meer... ja, eigenlijk herstelt van al die spanning die je het jaar of de jaren daarvoor hebt gehad. En de derde fase is de doe-fase. Ja, ga maar aan de gang dan. Mm-hmm. Als je eenmaal in zo'n traject weet van... Oké, maar dit is de richting die ik op wil. Daar word ik enthousiast van. Dit is wat ik zou willen doen. Ga dan ook alsjeblieft iets doen. Want als jij niets doet, dan verandert er niks.
Mm-hmm. Even schetsen. Want dat kom ik namelijk ook wel tegen. Mensen die al jaren in hunzelfde baan zitten... eigenlijk daar niet enorm in doorontwikkeld zijn. Dus al wel een tijdje echt stilstaan. En natuurlijk wel met allerlei stress en ik wil iets anders... maar dat niet hebben gevonden. Ook niet zichzelf hebben bijgehouden. Wel een behoorlijke hypotheeklast. Misschien nog wel een alimentatie en nog iets anders erbij. Moet je dan vanuit je kooi zeg maar scholing gaan doen? Of zeg je, nou, als je het echt niet aan kan... ga dan maar die wijde wereld in en kijk maar...
Nou, je hoeft niet per se scholing te doen. Het zou natuurlijk wel kunnen helpen. Maar joh, weet je, als mensen iets gaan doen wat ze leuk... als jij iets gaat doen wat je leuk vindt...
Ja.
Dan gaat het heel snel lukken. En dan heb je niet zo heel veel scholing nodig. En die kan je altijd nog nemen. En dan kan je een opleiding doen. Of een verkorte opleiding. Of een weet ik veel wat er...
Eigenlijk zeg je, het is ook een beetje een excuus om nog even niet in actie te komen. Hoor ik jou een beetje zeggen.
Ja. Ik geef ook wel eens les op een hogeschool in Holland. In Den Haag. Aan de financiële kant is dat. En daar was laatst een student. Die had al een opleiding afgerond. En die wilde kijken of ze bij ons in Den Haag business studies wilde komen doen. Maar eigenlijk wilden ze gewoon voor zichzelf beginnen. Ja, dan stond ik daar dan als ondernemer. Ja. Nou, volgens mij moet jij hier geen opleiding doen. Volgens mij moet jij gewoon even de stoute schoenen aan gaan trekken. En beginnen.
Ja.
Ga alsjeblieft iets doen. Tenzij je de opleiding zo interessant vindt dat je daarvan wil leren. Dan moet je dat doen. Maar ga niet zeggen dat je een opleiding nodig hebt om ergens mee te beginnen.
Goed, als ik mijn gasten goed beluister, is er geen enkele kooi die echt niet open kan. Maar ik hoor ook dat je misschien wel moet kijken of je met minder geld toe kan. Tja, dan zijn vaste lasten toch echt gewoon vaste lasten. Maar iets doen aan de werksituatie betekent ook niet automatisch je baan opzeggen en vanuit het niets op zoek te gaan naar een alternatief. Soms verdwijnt het gevoel van in een kooi zitten al door kleine aanpassingen binnen je huidige baan. En de grootste valkuil is denken dat het toch niet lukt. En de belangrijkste opdracht is, doe echt iets, zet een stap. Dat mag een kleine stap zijn, beter zelfs, maar zet wel een stap in de richting van waar je heen wil. Anders verandert er helemaal niets. En zoek nou uit wat je eigenlijk moet veranderen. Zit het in jou? Nou, werk daar dan aan. Want anders loop je daar weer in een volgende baan tegenaan. En ligt het echt aan de bedrijfscultuur? Past die niet bij jou? Dan is het waarschijnlijk wel verstandig om je heil ergens anders te zoeken. En tot slot, in je eigen ontwikkeling investeren is altijd goed, maar gebruik een opleiding niet als een excuus om de stap naar leuker werk nog even uit te stellen. Dit was Werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om 16:30. En in je favoriete podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.